Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een heerlijk voorrecht om weer bij jullie te zijn. Is het geweldig om weer thuis te zijn. Zo voelt het voor ons. En tegelijkertijd is het ook heel bijzonder om ook in Engeland gemeenten te vinden. Plaatsen waar mensen samenkomen in de wonderbare naam van onze Heer Jezus. En daar ook verbondenheid te voelen. Wat heeft God toch een groot werk gedaan op deze wereld door de gemeente te geven. We zijn heel dankbaar dat we in jullie midden mogen zijn. En eerst ga ik jullie de hartelijke groeten doen van Alexander en Rosalien, van Daniel en Sarah-Lee. We mogen jullie de hartelijke groeten brengen van ze. Het gaat goed met ze. Ze komen niet naar Nederland, maar ze gaan vakantie houden in Engeland. En Alexander zal daar ook preken. Dus de hartelijke groeten van onze broeders en zusters daar. Deze morgen wil ik met jullie nadenken over 1 Korinthe 3...
Ja, dat schijnt het wel.
En het belangrijkste vers waar ik over na wil denken is 1 Korinthe 3 vers 16. Nou, 3 vers 16 is altijd een mooi vers, hè? Aan het einde van de preek zou ik het fijn vinden als we een poosje stil zijn. Als we nadenken over wat deze boodschap tot ons te zeggen heeft gehad. Als we tijd nemen om te luisteren naar de Heilige Geest over wat deze boodschap voor ons persoonlijk te zeggen heeft en... Ja, misschien tijd om ook besluiten te nemen om na te denken. Ik merk zelf altijd als we meteen gaan zingen of meteen gaan bidden, dan lukt dat niet altijd. En dan is het zo gemakkelijk dat het zaad als het ware weer verdwenen is. Direct al naar de preek. Dus ik probeer die tijd te gebruiken om ook misschien te bidden of na te denken over wat je gehoord hebt. Laten we lezen, 1 Korinthe 3. Ik ga het hele hoofdstuk lezen. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie, tweedracht, dan bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Want als iemand zegt... Ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos. Bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akkerwerk en Gods bouwwerk bent u. En overeenkomstig de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen of hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar komen. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U bent echter van Christus. En Christus is van God. De bloem valt af, maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Het is Gods doel, het is zijn verlangen om bij zijn volk te zijn. Is dat niet geweldig? Is dat niet ongedacht? Dat God onder ons leven wil. Onder ons, zondaars. Mensen die door onze zondige aard zich willen verbergen voor God. We lezen dat al in Genesis, Genesis 3. Adam en Eva, ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heer. Te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam. God wilde toch weten waar Adam was. En hij zei tegen hem, waar bent u? Waar ben jij? Dat is ook Gods stem deze morgen, waar ben je? Ondanks wat er gebeurd is in Genesis 3. Heeft de Heere God zijn bedoeling niet opgegeven om zijn aanwezigheid te vestigen onder mensen, onder zijn volk. Tegelijkertijd moest Adam wel erkennen, ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Adam en Eva en ook wij als hun kinderen kunnen niet meer onbeschermd voor God staan. En dat verlangen van God om bij mensen te wonen en tegelijkertijd dus die enorme afstand tot God, die wordt zichtbaar door heel de Bijbel heen. Van Genesis tot het eind van de Bijbel. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij Mozes. God verscheen in de brandende braambos toen hij Mozes riep. Aan de ene kant zei God tegen Mozes, kom niet dichterbij. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En tegelijkertijd zegt God ook, ik ben neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit het land naar een goed en ruim land. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. En we zien het op de Sinaï. Na de uittocht is al het volk van Israël onder diepe indruk van Gods aanwezigheid op de berg. Ze kunnen de berg niet aanraken. En tegelijkertijd gebood God hun, je moet voor mij een heiligdom maken, zodat ik in jullie midden kan wonen. En we gebruiken verschillende woorden voor die tent. Tabernakel hoorden we vanmorgen al. Maar hij wordt ook aangeduid als de tent van de ontmoeting. God wil dat mensen hem ontmoeten. En de binnenste ruimte van die tent, dat wordt het heilige der heiligen, het allerheiligste genoemd. En die tent werd weer omgeven door een andere tent. En die weer door de buitenste tent. En die ruimte werd weer omsloten door de omheining. Zo zien we dus dat die afstand overbrugd moet worden. We kunnen niet zomaar meer tot God naderen. En deze ordening zien we ook terugkomen in de eerste tempel en in de tweede tempel in Jeruzalem. Dat daar in het binnenste, daar is het binnenste heiligdom. De plek waar God woont. Het werd zo ontworpen door God om scheiding te maken tussen het heilige en het niet-heilige. Het bijzondere en het gewone. God kon alleen wonen op een speciale plek die afgezonderd was voor hem. En daarom is het ongekend dat Paulus hier kan schrijven, weet u niet dat u Gods tempel bent? Deze groep van gelovigen waar Paulus aan schrijft, een jonge gemeente in Korinthe, daar schrijft hij aan, jullie zijn de plek waar God woont. Nou, dat woord u in vers 16, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Het woord u in het Nederlands kan zowel enkelvoud als meervoud zijn. Maar in het Grieks zijn dat twee verschillende woorden. En in het Grieks staat er het woord voor meervoud. Dus eigenlijk kunnen we ook zeggen, weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn en dat de geest van God in jullie woont. In jullie samen. Dat is niet individueel. Ja, ook de Heilige Geest woont in individuele mensen. Maar wat Paulus hier benadrukt is, hij woont in jullie samen. Dat is niet individueel, maar collectief. Jullie zelf zijn Gods tempel. En wat toen gold voor de gemeente in Korinthe, geldt ook vandaag voor de lokale gemeente. Geldt ook voor Overberg. Wat een wonder. Hoe kan dat nou, dat God bij mensen kan wonen? Wat is er gebeurd? Waarom hebben wij die tempel niet meer nodig? En die tabernakel? De Heer Jezus die zei het al tegen de Samaritaanse vrouw bij de put. Vrouw, geloof me. De tijd komt en is nu. Dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. De tijd komt dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Wat is er gebeurd dat God opnieuw bij mensen kan wonen? Nou, dat vinden we heel mooi beschreven in Hebreeën hoofdstuk 20. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom. Hoe? Door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat komt omdat Jezus als het voorhangsel gescheurd is op het kruis. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Omdat God ons volkomen reinigt. In en door het bloed van de Heer Jezus. Kunnen wij daar binnentreden. Door het bloed van Jezus, door het eens en voor altijd offer aan het kruis, werd het voorhangsel gescheurd en is het geheim geopenbaard. Werd het mogelijk om te kijken in dat heiligdom zonder te sterven, om rechtvaardig voor God te staan. Op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En door het werk van de Heilige Geest in onze harten. Als je in Christus mag zijn, dan ben je in hem ook verenigd met alle gelovigen die in Christus zijn. Dan ben je samengevoegd in het lichaam van de Heer Jezus. In zijn gemeente. Geloven houdt ook in dat je ingevoegd bent in het lichaam. In zijn tempel. In zijn gebouw. In zijn gemeente. Als Paulus schrijft, weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn? Dan bedoelt hij met het woord tempel niet alleen maar de buitenkant van het gebouw, het geheel van het gebouw, maar dan bedoelt hij dat binnenste heiligdom, de kern van het gebouw waar de Godheid woont. De plaats die in de tabernakel en de tempel het heilige der heiligen wordt genoemd. En in Korinthe bevonden zich vele tempels. De ene was groot, de andere was klein en er werden allerlei verschillende godheden geëerd, de Griekse goden. Maar wat belangrijker was dan hoe groot of hoe klein een tempel was, was dat die binnenste plek in al die gebouwen. Vaak stond daar dan een standbeeld van de God die daar gediend werd. Dat is wat hier bedoeld wordt met het woord in het Grieks. Dat wij vertalen met tempel. Misschien had het beter vertaald kunnen worden met het heiligdom. Gods woonplaats is heilig, is een heiligdom, omdat het zijn woonplaats is. In vers 17 lezen we: als iemand de tempel van God te gronden richt, dan zal God hem te gronden richten. Oftewel, de tempel van God is heilig omdat God daarin woont, omdat het zijn tempel is. De tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Een plaatselijke gemeente is dus heilig en ook de gemeente van Overberg is heilig. Niet omdat jullie jezelf gemeente noemen. Niet omdat je op zondag bij elkaar komt. Maar omdat jullie samen aan God toe behoren. Omdat jullie zijn eigendom zijn. Omdat Hij jullie gekocht heeft. Met zijn eigen bloed. En dat is de kern van Paulus' argument hier. We moeten heel goed begrijpen wat een gemeente heilig maakt. Een verkeerd begrip van wat iets heilig maakt vinden we bij de Farizeeën. En de Heer Jezus confronteert hen daarmee. En blader daarom even met me mee naar Matteüs 23. Matteüs 23 vers 16. De Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën: wee u, blinde leiders, die zegt: heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent het niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Wat is er meer? Het goud of de tempel die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer? De gave of het altaar dat de gave heiligt. Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. Het is niet het goud dat een tempel heiligt of heilig maakt. Het is niet het offer dat een altaar heiligt, het is andersom. Het goud is heilig omdat het gebouw heilig is. De gemeente is heilig omdat God er woont door de Heilige Geest. En dat heeft consequenties als we dat beseffen. Goud wordt in onze tekst vergeleken met de dingen die zijn gebouwd op het fundament. En die door het vuur getest zullen worden. Maar het is heilig niet omdat het van goud is, maar omdat het van God is. En het heeft de hoogste prioriteit om de reinheid van die gemeente, van die tempel te bewaren. Als we lezen in vers 10 en vers 11 in 1 Korinthe 3. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Een ander bouwt daar weer op verder. Maar ieder dient erop toe te zien hoe hij daarop bouwt. Ieder, jullie allemaal, schrijft Paulus. Ieder dient erop toe te zien hoe hij daarop bouwt. Niet alleen de oudste, maar heel de gemeente. Niemand kan een ander fundament leggen dan dat er gelegd is. Dat is Jezus Christus. En weet je hoe een tempel eruit zag in de tijd van Paulus? Nou, vaak was een tempel gebouwd ietsje buiten de kern van de stad, op een heuvel, zodat iedereen het goed kon zien. En dan werd er een fundament gelegd met trappen waar je op kon klimmen. En dan was dat een plateau. En op dat plateau stonden allemaal zuilen naast elkaar en achter elkaar. En daarbovenop was dan een dak, een steen. Dat was het tempel. Dat kon je van verre zien. Daar werd jaren aan geploeterd om dat voor elkaar te krijgen, om die godheid gunstig te stellen. Nou, kun je je voorstellen dat er daar buiten de stad op dat plateau iets gebouwd zou worden van hout, hooi, stoppelen? Daarboven op die prachtige plek een gebouw, een heel gewoon gebouw waar misschien je dieren in stopt, een schuur. Nee toch? Dat kun je toch niet voorstellen? En daarom, als het zo is voor de gemeente van God, dan moeten we daar bouwen met goud, met zilver, met kostbaar gesteente. Het is dus van het grootste belang dat onze gemeente bestaat uit goud en zilver. Edelsteen. Als het werk dat iedereen heeft gebouwd op het fundament de vuurproef kan doorstaan, dan zullen we een beloning ontvangen. Maar het is niet ons goud, het zijn niet onze goede werken die tempel kostbaar maken, die tempel heilig maken. Maar het is omdat het gebouw van God is, dat het heilig is. Ieders werk zal openbaar komen, de dag zal het bekendmaken. Het zal worden onthuld door het vuur en het vuur zal testen wat voor soort werk iedereen gedaan heeft. En dat is een van de belangrijkste redenen dat ik zo overtuigd ben van de geloofsdoop. En ik hoop jullie allemaal. Dat is precies dit. Dat de gemeente een zuivere en heilige gemeenschap hoort te zijn. Geen gebouw wat voor het grootste gedeelte uit hout en hooi en stoppelen bestaat. En waar hier en daar goud of zilver of kostbare stenen te vinden zijn. Als de doop functioneert zoals het Nieuwe Testament dat ons laat zien, dan is dat de beste manier om de gemeente te beschermen tegen vermenging. En we weten allemaal dat er verbondstheologen zijn die durven te zeggen dat de Nieuwtestamentische geloofsgemeenschap bestaat uit zowel mensen die in naam christen zijn en werkelijke gelovigen. En dat we dat moeten accepteren. Hoe kun je dat nog volhouden als je deze tekst leest? Ik kan dat niet. Weet u niet dat jullie allemaal samen Gods tempel zijn, dat de Heilige Geest in je woont? Dat u niet, dat niet u, dat alle leden samen Gods tempel zijn. Nou, en wat betekent dat dan voor ons? Voor onze gemeente? Als Paulus aangeeft dat wij een tempel zijn, een heilige tempel, dan heeft dat consequenties. Hoe kunnen wij voortbouwen op dat feit dat we Gods tempel zijn? Hoe leven wij waardig aan die roeping om een stad te zijn op een berg? Nou, dat begint ermee dat we als gemeente onszelf zien als een gebouw. Een bouwwerk. En we weten dat de wedergeboorte, die vindt op één moment plaats. Je was blind, maar nu kun je zien. Op dat ene moment werd je lid van zijn lichaam. Maar de gemeente ontstaat. Die groeit, die ontwikkelt. Die ontstaat niet op één moment. Bouwen is als een voortgaand proces. Nou, wat betekent dat? In de eerste plaats vraagt het ons van ons dat we een plan hebben. Je gaat niet bouwen zonder plan. En we hebben hier al over nagedacht. Het plan is om een schitterende tempel te zijn. Waar mensen al van verre kunnen zien, daar wordt God gediend. En in de tweede plaats moeten we beseffen dat het tijd kost om te bouwen. Een gemeente bouwen kost tijd. Kost vooruitdenken. We hebben zoveel kinderen in de gemeente. Bouwen wij de gemeente voor de volgende generatie? Zodat onze zonen en dochters hier dienen. Zodat misschien jouw kind hier een keer staat. Zou dat kunnen? Denk je zover? Het kost inspanning om een gebouw te bouwen. En het vraagt om betrokkenheid van iedereen. Een gebouw bouw je niet in een paar dagen. Een gebouw bouwen kost inspanning. Het is niet zoals een plant die maar vanzelf groeit. Het vraagt iedere steen bijdrage. En laten we dan nadenken, als we willen bouwen, wat bouwen is. Wat betekent bouwen? En ik heb daar vier punten, vier dingen, wat bouwen aan de gemeente betekent. Want het is natuurlijk niet letterlijk stenen op elkaar leggen. Maar wat is dan het bouwen van een geestelijk huis? Nou, de tekst begint met, weet u niet? Dat is een vraag aan jou. Weet je het niet? Het hoort zo te zijn dat je dat weet, dat de gemeente een tempel is. Het hoort in Paulus' ogen bij de basiskennis. Je hoort te weten dat wij Gods tempel zijn. Er is iets niet in orde als je dat niet weet. Hoofdstuk 3 begint ermee dat Paulus klaagt tegen de mensen in Korinthe. Hij zegt, ik broeders kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als mensen die nog vleeselijk zijn. Als jonge kinderen in Christus. Het lijkt er dus op dat de gelovigen in Korinthe nog heel veel moesten leren. En dat is mijn eerste punt. Bouwen is leren. Om te leren heb je een leraar nodig. Paulus vraagt eigenlijk, hebben jullie dit nog niet geleerd? Je kunt dingen leren in de praktijk. Maar je kunt ook kennis opdoen doordat kennis wordt overgedragen. Nou, zo is het ook in het leven met God. We kunnen heel veel leren door onze dagelijkse wandel met God. Maar tegelijkertijd heeft God zich ook geopenbaard in dit boek. En hij wil dat je tot dit boek komt om van hem te leren. Van alle geschiedenissen die hierin staan. Van al de lessen die anderen al hebben geleerd. Van Paulus, maar ook van het Oude Testament. Van David en noem maar op. En hij wil ook vandaag de dag nog dat je leert van anderen. Van andere mensen in de gemeente. Niet alleen mensen die hier staan op zondag, maar van anderen, van iedereen. Wij leren allemaal lessen en die lessen moeten doorgegeven worden. Hij wil niet alleen dat je persoonlijk de Bijbel leest, maar dat je ook samenkomt om te onderzoeken. En elkaar dingen te leren, om kennis over te dragen. Paulus die spreekt van zichzelf als een ervaren bouwmeester. En voorgangers en oudsten zijn eigenlijk ook zo. Ze zijn geroepen om bouwers te zijn. En wat we nodig hebben in het bouwen is wijsheid en kennis. We lezen in Spreuken een hele mooie spreuk, Spreuken 24, die hoef je niet op te zoeken. Daar staat, door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door inzicht wordt het gefundeerd, gegrondvest. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei mooie spullen, met allerlei kostelijke en aangename goederen. Dat is bouwen. Wijsheid heb je nodig om te bouwen, inzicht. En dat kunnen wij allemaal leren van elkaar. We hebben wijsheid nodig om te groeien in wijsheid en in inzicht en in kennis. Dat bouwt een huis. En dat vraagt van jou, als je wil leren, dat je ook leergierig bent. Sta open voor onderwijs. Geef anderen de kans om jouw denken te corrigeren. Ieder van ons heeft blinde vlekken. Ik ook. Ik heb ook blinde vlekken. We hebben allemaal anderen nodig om die blinde vlekken te ontdekken. En om erachter te komen waar die zitten. En om die kleiner te maken. Paulus zegt in hoofdstuk 13, we kennen slechts ten dele. Het volmaakte moet nog komen. En dat moet ons nederig maken. Niemand van ons hier weet het volmaakte. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. En dan komen we bij het tweede onderdeel, wat bouwen is. Bouwen is in onderlinge liefde buigen voor het woord van God. In liefde, onderlinge liefde, buigen voor het woord van God. Zodat dat zeggenschap heeft. Want we lezen in vers 18 en 19, laten we het lezen. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, omdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun sluwheid. Wij denken zo gauw dat we de waarheid in pacht hebben. Dat onze theologie de enige juiste is. En het ontbreekt ons, en mij ook, wel eens aan nederigheid. Aan erkenning dat wij slechts ten dele kennen. Ik maak theologische fouten. Ongetwijfeld, ik maak theologische fouten. Alleen ik weet niet welke, anders dan verander ik dat wel. Maar we hebben allemaal zo onze tekortkomingen. Het is niet erg als we blinde vlekken hebben. Het geeft niet. Het geeft niet als we slechts ten dele kennen. Maar wat wel een probleem is, is als het ons ontbreekt aan liefde. In deze brief, 1 Korinthe, hebben we ook dat prachtige hoofdstuk, hoofdstuk 13. Laat ik er een paar dingen uitpakken. Liefde is niet jaloers. Liefde pronkt niet. Liefde zoekt niet het eigen belang, maar dat van de ander. Je hebt liefde nodig om onderwijs te ontvangen en ook om onderwijs te geven. Al zou ik alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niks. Niets. En bijvoorbeeld in hoofdstuk 8 vers 1 staat, de kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. Liefde bouwt de gemeente op. Bouwen is dus leren en liefhebben. Hoe gemakkelijk kan er niet een houding van competitie in ons hart zijn, als het aankomt op verschillen van inzicht, verschillen van kennis. Neem een onderwerp als de gaven van de geest of de eindtijd. Hoe graag willen we dan wel niet laten zien aan die ander dat jij al die tijd al gelijk had en dat jij van de juiste partij was en die ander dus niet. Natuurlijk heb jij je standpunten. Maar als het niet bijdraagt aan de opbouw van het geheel om die standpunten naar voren te brengen, dan kun je beter je mond houden. John Frame, die schrijft dit. Dat is een citaat, heb ik zelf vertaald. Dus neem het niet al te letterlijk. We geven andere mensen zo graag de indruk dat zij, om een Bijbels principe te erkennen, dan ook ons moeten erkennen. Onze denominatie, onze traditie. En hoewel Bijbels in principes uiteraard erkend moeten worden, het verdienen om erkend te worden, verdient ons team niet die erkenning. Dat is het einde van het citaat. Dus als we een theologisch verschil van inzicht hebben, dan is dat niet iets wat tussen jou en mij in mag staan. Dus als wij samen buigen onder het woord van God, als dat het enige gezag is, wat het enige boek is wat gezag heeft, ook deze morgen, dan zijn jullie hier niet gekomen om te luisteren naar mij, maar naar dit boek. En als wij verschillen van inzicht, dan is dat iets tussen mij en het boek en tussen jou en het boek, niet iets tussen ons. Wij kunnen gewoon in liefde optrekken. Laat dat zo zijn. Derde punt. Bouwen aan de gemeente is is dicht bij elkaar durven komen. De Corinthiërs die zeiden, ik ben van Paulus. En een ander zei, ja, ik ben van Apollos. Dus wat ze eigenlijk zeiden, is, ik ben niet van Paulus. En de ander zei, ik ben niet van Apollos. Hoe vaak heb jij al geroemd over die bepaalde prediker? Hoe vaak heb je al je ongenoegen geuit over een voorganger of oudste die niet helemaal voldeed aan jouw verwachtingen of aan je wens? Hoe makkelijk zeggen we niet, ja, die persoon is niet helemaal mijn type. Hoe snel ben je geneigd om mensen in een hokje te stoppen en dan puur op basis van die ene onhebbelijkheid die ze bezitten? Mensen, we zijn allemaal gevallen mensen, we zijn allemaal zondaren, we hebben allemaal onze onhebbelijkheden. Ik ook. Hoe vaak laat jij die ene tekortkoming het hele beeld wat je van een persoon hebt bepalen, overheersen? En geldt het misschien voor jou ook? Dat hoe groter het verschil is tussen het ideale gemeentelid en de werkelijke persoon met wie je een bakje koffie drinkt naar de dienst. Dat hoe groter dat verschil is, hoe groter ook jouw afstand tot die persoon. Hoe minder vaak je daar koffie mee drinkt. En hoe groter het verschil is tussen de ideale diaken en de diaken die bij jou thuis op de bank zit. Dat hoe groter jou dan ook jouw terughoudendheid is tot die persoon. En hoe groter het verschil is tussen de ideale oudste en de werkelijke oudste die jou iets probeert te leren. Hoe groter ook jouw weerstand tegen wat die persoon jou te zeggen heeft. Dan groei je uit elkaar. En dan groei je niet naar elkaar toe. En dat is levensgevaarlijk. Als we vers 17 lezen. Als jij in je denken en je doen en wellicht ook zelfs in je spreken afstand neemt van die ander met wie God jou samengebracht heeft in de gemeente. Die net zoveel onderdeel is van Gods tempel als dat jij dat bent. Als je daar afstand van neemt, dan zit je te knoeien aan Gods heilige gebouw. Aan zijn tempel. Vers 17 zegt, als iemand de tempel van God te gronden richt, dat betekent kapot maakt, vernietigt, dan zal God hem vernietigen. Nou, Paulus zegt nergens in zijn brief dat er daadwerkelijk mensen in Korinthe zijn die over die lijn zijn gegaan. Maar hij waarschuwt wel heel duidelijk tegen de manier waarop sommigen zich opstelden. Omdat dat kan leiden tot deze uiterst serieuze consequenties. God is een jaloers God. Jaloers als het gaat om wat van hem is. En de gemeente is van hem. Als het gaat om zijn eer. Als jij zegt, ja, ik ben van die prediker. Dan zegt God vanmorgen tegen jou, nee. Jij bent niet van die prediker, jij bent van mij. En die prediker die is ook van mij. Laten we vers 22 en 23 lezen. Het zij Paulus, het zij Apollos. Het zij Kefas, dat is Petrus. Het zij de wereld. Nou, dat is heel veel. Het zij het leven, het zij de dood. Het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. In Christus heb je alles ontvangen. Maar u bent van Christus. En Christus is van God. Zie je? Je hebt alles ontvangen, maar jij behoort aan God. Je mag in vrijheid leven, maar wel in vrijheid voor hem. En zo gaat het ook in de gemeente. God draait het om. Jij bent niet van de voorganger, maar de voorganger is van jou. God heeft deze mensen aan de gemeente gegeven. God geeft mensen, anderen in de gemeente, die jouw pad kruisen en die jou mogen leren, jou mogen begeleiden. Die jou als jongere lessen mogen leren. Hij geeft mensen zoals Paulus en Petrus aan de gemeente. Want wat is een gebouw zonder bouwers? Gaat het om de bouwer? Nee, absoluut niet. Het gaat om het gebouw en om van wie dat gebouw is. Om de opdrachtgever die deze bouwers in het werk heeft gesteld. En daarom het laatste. Wat is bouwen? Bouwen is een gemeenschap vormen. Een gemeenschap vormen. Paulus noemt zichzelf samen met Petrus en Apollos arbeiders. Dat kunnen we zien in vers 9. Gods medearbeiders zijn wij, maar waar het om gaat, Gods akker, Gods bouwwerk, dat zijn jullie. De gemeente is het gebouw en de gemeenteleden zijn bouwstenen. Gemeentewerk is dus mensenwerk. Het is dus niet alleen maar het opbouwen van individuele personen, maar het samenbrengen van mensen in één passend, schitterend geheel. En een gebouw is niet hetzelfde als een stel stenen. We hebben net met de Lego gezien. Prachtig voorbeeld. Als ik nou mijn zoon een doos Lego geef, dan zou het toch vreemd zijn als hij me alleen maar bedankt voor de leuke nieuwe verzameling van stenen die hij weer aan zijn bestaande verzameling kan toevoegen. Nee. Ik kijk er naar uit dat hij aan de slag gaat. Dat hij bij me komt en hij gaat laten zien. Kijk, ik heb een vliegtuig gebouwd of wat het ook is. En als hij dan naar me toe komt, dan ben ik trots op hem dat hij aan de slag is gegaan met die steen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop onze hemelse Vader ons samenbrengt als groep van allerlei verschillende soorten, kleuren, maten, christenen. Maar allemaal christenen. Hij heeft ons niet alleen aan elkaar gegeven, maar hij heeft er ook een bouwhandleiding bij gestopt. Dit is de bouwhandleiding. En als we die gebruiken om de gemeente te bouwen, dan gaan we lijken op het voorbeeld. En wie is het voorbeeld? Onze Heer Jezus Christus. Dan bouwen we een gemeente die lijkt op de Heer Jezus Christus. En dan zegt iedereen, kijk wat een mooi gebouw. Als je een kast van de IKEA gaat bouwen, en ik denk dat iedereen dat wel eens geprobeerd heeft, ik wel. En je houdt aan het eind nog schroeven over, dan heb je een probleem. Want onthoud dit, de IKEA geeft nooit schroeven te veel. En zo is het ook met de gemeente. Als wij aan het eind mensen overhouden, als er mensen buiten de boot vallen, dan hebben we het niet goed gedaan. Iedereen heeft zijn plek in het geheel. En ieder van jullie hoort ook actief daar zijn plaats in te nemen. En we weten dat de gemeente de zuil en het fundament van de waarheid is. Dat zijn niet individuen. Het is niet een voorganger die de waarheid heeft. Nee, de gemeente, jullie samen zijn een zuil van de waarheid. Vrijwel alle brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven aan gemeenten. En niet alleen aan de oudsten van de gemeente, maar aan alle mensen die daar deel van uitmaken. En je zou daarom kunnen zeggen dat de boodschap van het Nieuwe Testament niet in de eerste plaats gericht is op individuele redding, maar op het tot stand brengen van een volk. Dat staat in Titus 2. Jezus heeft voor zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. En in heel veel kerken en heel veel christenen, die beschouwen het evangelie vooral als de waarheid. En ze zien het goede nieuws van verlossing in en door de Heer Jezus vooral als een les die geleerd moet worden. En als je die eenmaal eigen hebt gemaakt, dan ben je er. Maar het is veel meer dan dat. Het evangelie is een manier van leven. Van dag tot dag. Het is een manier om samen te leven. Gemeente zijn gaat niet in de eerste plaats over de correcte boodschap en de juiste opzet van de bijeenkomst. Gemeente zijn gaat veel meer over met elkaar leren wandelen door de geest. Als je Jezus wilt representeren in jouw leven aan de wereld, dan begint dat met Jezus representeren aan elkaar in de gemeente. Elkaar geestelijk voeden en bemoedigen. Samenkomen in de naam van Jezus. Hem samen dienen en eren. Laat ik nog even de vier manieren van bouwen, facetten van bouwen opnoemen. Bouwen is leren. En je dus ook later leren. Bouwen is in onderlinge liefde buigen onder het woord van God. Dat als gezaghebbend laten zijn. Bouwen is dicht bij elkaar durven komen. Elkaar toegang verlenen tot je leven, tot je geestelijk leven. En als laatste, Bouwen is een gemeenschap vormen. Ik ga afronden. God plaatst deze heilige tempels en ook Overberg in het midden van een zondige en verloren wereld. En hier op de heuvelrug heeft hij een tempel geplaatst. Wat een wonder. Wat een goed nieuws is dat. God creëert in bezet gebied vrijplaatsen waar mensen gemeenschap kunnen hebben met God en met elkaar in vrede kunnen leven. En om dat te kunnen doen op vijandelijk grondgebied, heeft hij door het kruis de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt, uitgekleed. En daardoor over hen getriomfeerd. Het kruis was de ontwapening van de heerser van deze wereld. Maar dat was niet het doel zelf. Die overwinning, die verwijderde de belemmeringen voor Gods doel. Om opnieuw bij mensen te kunnen wonen. De strijd tegen Satan, die gaat niet langer over de overwinning of de nederlaag. Want Jezus heeft overwonnen. Maar deze strijd gaat om de heerschappij van Jezus. De vraag of hij de Heer is van jouw leven en de Heer het hoofd van deze gemeente. Jezus heeft het volste recht om zijn koninkrijk te vestigen. En zijn heerschappij zal hij volledig vestigen. Maar dat gaat nog komen en het duurt niet lang meer. En vandaag vraagt hij om de heerschappij van hem in jouw leven, in deze gemeente. God in zijn genade nodigt zondaars uit om zich te bekeren van zonde en zich tot hem te wenden in geloof om deel te worden van deze gemeenschap. Die zijn zoon als hun koning en verlosser eert in deze wereld. Wij als gelovigen vormen de nieuwe tempel waar God zichtbaar wil zijn op aarde. En we moeten ons bewust zijn van de mate waarin Gods eer en verheerlijking in het geding is als het op de gemeente aankomt. Want als deze tempel een plaats wordt waar niemand meer naar binnen zou durven komen vanwege instortingsgevaar, laat dat nooit gebeuren. De Heer Jezus ontvlamde in heilige ijver toen hij zag wat er gebeurde in de tempel in Jeruzalem, dat ze van het huis van zijn vader een koophuis hadden gemaakt. Hoeveel te meer, nu hij verheerlijkt is en zit aan de rechterhand van de vader, hoeveel meer ijvert hij voor de heiligheid van zijn huis vandaag. Hij is er gebrand op de heiligheid en de eenheid van de gemeente. Laten we daarom een gemeente zijn waar we elkaar vasthouden, gefundeerd in Christus. Waar ongelovigen vol verwondering naar kijken. Laten we een gemeenschap zijn waarin we vol ontzag en verwondering voor leven, voor hem die in ons midden woont. Voor degene die in deze tempel wil wonen door zijn geest. Laat er nog even mee met mij naar hoofdstuk 14, vers 25. 1 Korinthe 14, vers 25. Als er een ongelovige in de gemeente komt, dan beschrijft Paulus hier wat zijn verlangen is voor wat er gebeurt in die tempel. Laatste gedeelte van vers 25. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Dat is het verlangen wat Paulus heeft voor de gemeente. En dat is ook mijn verlangen en ik hoop dat het vanaf vanmorgen ook jouw verlangen is. Dat we vol ontzag zijn voor wie hier woont. Voor de God die in deze tempel wil wonen. En dat als iemand door die deur komt, dat ze bijna op de grond vallen vanwege de aanwezigheid van God. En zullen verkondigen dat God werkelijk in ons midden is. In het boek Openbaringen, het boek dat bedoeld is om ons te bemoedigen, waarin we zien dat wat er ook gebeurt, dat God zijn plan gaat en zal uitvoeren met zijn gemeente. En zal zegen vieren. Daarin zegt ons hoofd, dat boven is. Daarin zegt de Heer Jezus zelf tegen ons, tegen de gemeente. Zie, ik kom spoedig, ik ben er snel. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daar niet meer uit weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Heilige Geest tegen de gemeente zegt. Amen.